Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
Wat fijn dat je op een van de laatste dagen van het jaar met ons mee op avontuur gaat. Welkom bij het programma waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland. En we leren van wat zij daar allemaal meemaken. Dat heeft ons al 2 jaar lang de hele wereld overgebracht. Natuurlijk naar de landen om ons heen. Denk aan Frankrijk, Duitsland en Spanje. Maar ook naar meer exotische oorden zoals Vietnam, Argentinië en Zuid-Afrika. In deze aflevering praat ik met Inge Meijs van Gastronomics en Bert Corlijn, macro-econoom bij ING. En ja, hoort toch wel een beetje bij het meubilair van Wereldveroveraars, hè?
Inmiddels wel, volgens mij. Ja, we hebben veel op reis geweest met je.
Ja, goed dat je erbij bent. En vandaag gaan we opnieuw op reis en dan naar
Groot-Brittannië. Het land van links rijden, de stiff upper lip en de Big Ben. Een land met, laten we zeggen, bijzondere eetgewoontes. Dat begint al bij het ontbijt.
Sausages, baked beans, black pudding, toast, bacon, eggs, tomatoes, mushrooms. Oh my goodness, so many things.
Daarna ga je door naar de pub voor een pint lauw bier. Schenk je een flinke scheut azijn over je friet. En maak je je maaltijd af met een frisse puree van erwtjes. Of als je wat noordelijker bent, dan ga je natuurlijk aan de haggis. En wat dacht je van dit typisch Engelse smeerseltje? Marmite. Een plakkerige zwarte stroop die smaakt als zoute sojasaus. En dat doe je dan op je brood. De Britten smullen ervan.
I also have champagne Marmite, Guinness Marmite, Royal Marmite. You have to be born into Marmite, I think.
Ja, die Britten hebben een aparte smaak. En als je liever op safe wil spelen, dan kun je het beter houden bij deze inmiddels echte Engelse klassieker.
Which some people claim is Indian, most of the Indians will claim it's not Indian. Chicken tikka masala.
So, enjoy your dinner, dear.
Inge, we gaan het over eten hebben. De meesten die kunnen niet meer aan eten denken vanwege al die kerstdiners. Maar het is toch wel de business waar jullie in zitten. Ja. Wat doet Gastronomics precies?
Gastronomics is een online platform voor professionele koks. Nu bijna 12 jaar geleden opgericht. En chef-koks kunnen bij ons inspiratie en kennis en recepten vinden.
En hoe ben je 12 jaar geleden of zijn jullie 12 jaar geleden op dat idee gekomen?
Mijn voormalig businesspartner was chef, is chef van origine. Mm-hmm. En die miste eigenlijk een kennisbron, een inspiratiebron waar je recepten kon vinden. Niet complete gerechten, maar onderdelen van gerechten. Want zo werkt het in de keuken. Chefs maken een gerecht, maar dat bestaat uit verschillende onderdelen. Dus ze kijken meer naar, oké, ik heb een visbereiding of een vleesbereiding en daar moet een groentebereiding, een sausbereiding bij enzovoorts. En die onderdelen, die componenten, die bieden wij aan op het platform. Min of meer een gat in de markt van hoe kennisvoorziening aangeboden werd.
Maar maken al die chef-koks hun eigen recepten dan niet?
Ja, zeker wel. Maar zoals iedere creatieveling of artiest, iedereen heeft ook wel inspiratie nodig.
Ja.
En het is ook wel heel makkelijk als je niet zelf elke keer het wiel hoeft uit te vinden of een recept helemaal moet doortesten, maar dat al voor je gedaan is.
En ga jij dan al die recepten opschrijven en vermarkten? Of heb je een rondblauw die je inhuurt? Of hoe gaat het precies in zijn werk?
Ik kan zelf best aardig koken, maar ik heb geen koksopleiding gehad. We hebben een chef in dienst met een heel mooi cv. In binnen- en buitenland in toprestaurants gewerkt. Maar ook hij heeft natuurlijk inspiratie nodig. Dus we werken met heel veel chefs samen. Dus de Michelinsterren chefs uit Nederland. Vele daarvan hebben wij recepten van ook op Gastronomics staan.
Ben jij een beetje een chef-kok?
Zeker niet, Jelle. Nee, voor kerst heb ik net een heel mooi eenpans kookboek heb ik gekregen. En dat eigenlijk het idee daarachter is van, dan is het misschien smerig, maar dan hoef ik maar één pan af te wassen als hij klaar is. Dus dat is een beetje mijn kookniveau.
Stille hint van mevrouw Corlijn?
Dat is een beetje het idee, ja.
Ja.
Hey, Inge, hoe lang duurt het om een nieuw recept te ontwikkelen?
Dat verschilt heel erg. Ligt ook een beetje aan welke kennis dat onze chef kan vinden. Sommige recepten moet je echt meerdere keren testen. En andere, ja, is net een schot in de roos en dat gaat in één keer goed. Ja.
En hoe moet ik dat zien? Is dat dan een soort van zit al die recepten achter een betaalmuur dat je moet inloggen en dat je dan op thema Franse keuken, Britse keuken, echt de Britse keuken, maar...
Ja, je logt in met je account en dan bieden wij al die recepten, die bouwsteentjes aan. En inderdaad, dat gaat op ingrediënt, want dat is voor heel veel chefs vaak het startpunt. Hè. Ik wil iets met tomaat, dus ik ga kijken op gastronomics, wat kan ik allemaal met tomaat? En dat gaat dan van ingelegd of gedroogd tot aan de chutneys of noem maar op. Dat kan van alles zijn. Een ander startpunt is vaak ook een techniek. Dus ik heb een gerecht en daar wil ik nog die grillsmaak aan toevoegen. Nou, dan kun je op grillen of barbecuen zoeken en vind je allerlei recepten. En ja, zo heb je verschillende invalshoeken. Dus ook seizoenen of verschillende wereldkeukens, ja.
Het internet staat natuurlijk best wel vol met recepten.
Ja.
Wat is het nu anders dan wat ik op internet zelf kan vinden?
We hebben een testkeuken waar dus al die recepten getest worden. Dus dat hoeft de chef zelf niet meer te doen. Dat scheelt natuurlijk een hoop tijd en een hoop food waste. En daarnaast, de recepten op internet zijn toch wel vaak voor consumenten geschreven. En vaak in gerechtvorm, terwijl een chef niet per se zo denkt. Die denkt dus meer in die componenten, in die onderdelen van een gerecht.
Ja, dus Bert en ik zijn de instapkoks, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
En jullie gaan dan even nog een niveautje hoger. Maar je snijdt wel een belangrijk punt aan, want je kan heel veel gratis vinden, maar hoeveel betaal je? Betaal je bij jullie per recept? Of is het een soort van Netflix-model dat je een maand abonnementje krijgt? Hoe werkt dat?
Ja, we hebben op dit moment een maand abonnement en een jaar abonnement. En vanuit de businesshoek wordt mij vaak gezegd, jullie zijn veel te goedkoop. Want vanaf 3 januari zijn onze prijzen 99 per maand of 99 euro per jaar.
Nou, dat is heel goedkoop, ja.
Ja, dat is voor een werkbron van kennis en inspiratie is dat eigenlijk heel goedkoop. Maar wij zien dat heel veel chefs het op persoonlijke titel afnemen. En chefs is niet het allerhoogste salaris. Het stijgt overigens wel ook door het personeelstekort. Ze nemen het vaak persoonlijk af. En het is ook echt wel... het is een tool die je graag gebruikt, die leuk is om te gebruiken. Dus ja, we zien veel individuele afname.
Ja, er moet ook wel brood op de plank komen. Je moet er ook wel aan verdienen. En jij wil zelf ook een keer extra geld hebben om uit eten te gaan.
Ja, nee, zeker. Ja, en de abonnementen is het ene deel van ons verdienmodel. Het andere deel is ook het onderwijs. Dus de koks van de toekomst worden ook met gastronomics opgeleid.
Ja.
Daar hebben we docentenaccounts en studentaccounts. En het andere verdienmodel van gastronomics is de partnerships, dus product placement.
En je doelgroep had je al een beetje wat over verteld. Maar los van die sterrenchefs is het ook gewoon aan brasserieën en restaurants bij ons om de hoek?
Ja, nee, absoluut. Dat is eigenlijk onze grootste markt. Want daar valt nog heel veel onderscheid ook te behalen. En daar is vaak de inspiratie wat lastiger te verkrijgen. Hè? In de Michelin restaurants, daar gaan die jongens en meiden in de keuken. Die hebben vaak prachtige cv's en een hele mooie ervaring. En die komen op plekken, die eten ook bij collega's.
Ja.
Maar juist, hè, die brasserie of dat eetcafé om de hoek. Daar is vaak mensen tekort, tijd tekort. En ook weinig budget om uit eten te gaan. Of veel kookboeken te kopen bijvoorbeeld.
Die feestdagen zijn voor bepaalde mensen en groepen altijd goed nieuws voor Mariah Carey, want haar plaat wordt altijd gedraaid voor de restaurants, omdat we er gaan eten. Zijn ze voor jou ook een goede periode, die feestdagen?
Dus niet significant anders in die zin dat chefs zijn vaak bijvoorbeeld in september al bezig met hun kerstmenu's. Dus dan zien wij al wel dat het wat meer abonnementen verkocht worden. En de fanatieke hobbykok weet ons rond de kerstdagen wel te vinden. Dus we zien wel een piek in de rode wijnsaus of de Hollandaise saus of de beef wellington. Hoe moest dat ook alweer? En dan komen ze toch wel bij ons terecht ook.
Wat heb jij gegeten eigenlijk met kerst?
Er stond een hele hoop op het menu. Stond er. Ik heb gelukkig zelf niet gekookt dus.
Maar
hele lekkere dingen zaten daar tussen.
Iets uit de Britse keuken ook? Of dat niet?
Daar kom je toch niet snel terecht, hè? Nee, nee, beef Wellington zou kunnen. Ja. Dat heb ik niet gegeten. Nee, nee, wel rollade onder andere.
Wat vind jij van die Britse keuken?
Ja, het is natuurlijk precies wat natuurlijk in de intro ook al zit. Het is niet de meest sexy keuken, is het. Maar misschien na een avondje in de pub is zo'n English breakfast ook wel lekker een keertje.
Ja. En we kijken altijd met jou naar buitenlandse economieën en naar sectoren. Als we het in dit geval over die horeca hebben, is dat nog een beetje een sector waar geld te verdienen valt?
Nou ja, je hebt natuurlijk wel gezien dat de afgelopen tijd, eigenlijk door heel Europa heen, heeft de horeca het eigenlijk heel goed gedaan. Toen de economie heropende, heb je gezien dat er natuurlijk een enorme boost geweest is, die eigenlijk langer aangehouden heeft dan we verwacht hadden. Dusdanig groot dat wij als macro-economen daar ook naar keken. Van nou, hè, blijven mensen echt in de dienstensector hun geld zoveel uitgeven? Nou, de horeca is daar een best belangrijk onderdeel van. En dat is langer doorgegaan dan verwacht. En het blijft eigenlijk nog steeds dat je, als je naar restaurants kijkt, het is niet makkelijk om zonder reservering zelf op een dinsdagavond even ergens binnen te lopen.
Nee.
Dus dat blijft eigenlijk best wel redelijk draaien de afgelopen tijd.
Heeft dat herstel jou ook verrast?
Ja, best wel. Ik had eigenlijk gedacht dat je best wel wat inhaal zou hebben nadat alles weer open ging. Maar de manier waarop dat aanhoudt, dat is eigenlijk best positief nieuws natuurlijk.
Ja, en wat ik ook wel een grappige ontwikkeling vind, is dat ik tegenwoordig dan alvast bij bepaalde restaurants geld moet betalen. Dus 50 euro, 100 euro. Omdat heel veel mensen dan niet komen opdagen. Dat ze zeker weten in ieder geval dat je komt. En dat ze dat ook kunnen vragen. Want als jij dat niet doet, nou, dan komen ze wel weer aan iemand anders.
Precies, echt een teken natuurlijk dat er gewoon ontzettend veel vraag is naar een leuke avond uit eten. Nou.
En het is altijd heel moeilijk om een econoom te laten voorspellen. Maar gaat het toch doen? Denk jij dat dat doorzet in 2024? Dat die horecasector het ook dan weer goed gaat doen?
Ja, nou dat is natuurlijk een beetje inderdaad wat je zegt. Koffiedik kijken. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met in welke mate inkomens zich aan het ontwikkelen zijn. De afgelopen tijd hebben we eigenlijk gezien dat inkomens natuurlijk een flinke klap kregen. Koopkracht in ieder geval. Door het feit dat de inflatie zo hoog was.
Mm-hmm.
Ook dat heeft in de horeca natuurlijk is wel te merken geweest. Tegelijkertijd hebben mensen zich daar niet zoveel van aangetrokken. Omdat ze gewoon eigenlijk meer uit hun consumptiemandje aan de horeca besteed hebben. De komende tijd zie je dat eigenlijk de verwachting is dat de reële lonen, dus de loongroei min inflatie, dat die weer een stuk sterker wordt. Dat zou natuurlijk wel kunnen betekenen dat mensen dat misschien vol kunnen gaan houden. Maar goed, het heeft heel erg ook met preferentie te maken. Blijven mensen het echt zo graag naar het restaurant gaan?
Het is echt een aflevering waarin we jou leren kennen. Dus we weten dat je niet kan koken, dat mevrouw Colijn het doet. Wat is jouw favoriet de keuken? Want je kijkt altijd naar de hele eurozone.
Ja, binnen de eurozone zeg maar is als op economisch gebied is Italië natuurlijk altijd een zorgkindje, maar qua keuken steken ze natuurlijk wel bovenuit. Ja, vind ik heel lekker.
Helemaal eens.
Ja.
Wereldveroveraars.
Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag nemen we een kijkje in de keuken bij Gastronomics die recepten maken voor de horeca. Ja, als je in dit programma te gast bent, dan gaat het natuurlijk over ga naar het buitenland. In welke landen zijn jullie allemaal actief?
In Nederland uiteraard. Daarnaast ook in Vlaanderen. In de UK, dat zijn eigenlijk onze drie grootste markten. En we richten ons met online advertenties ook wel op Europa. Dus we zien her en der wel wat abonnementjes.
Mm-hmm.
Maar ja, we zijn best een klein team. Dus het is voor ons nu nog niet realistisch om echt overal in elk land in Europa echt voet aan de grond te krijgen. Maar wel heel leuk, want met die online advertenties zagen we bijvoorbeeld dat afgelopen zomer dat we ineens heel veel accounts in Griekenland kregen. Dus daar beweegt ook wel iets, heb ik het idee, qua culinaire sector.
Moet je recepten misschien ook alweer gelijk gaan aanpassen aan die landen ook?
Nou,
hoe werkt dat?
Dat is ook wel leuk, want koks hebben vaak best wel een mening. Dus wij krijgen regelmatig, dagelijks krijgen wij feedback op recepten.
Ja.
De Griekse recepten die wij aanbieden, daar kijken de Grieken natuurlijk als eerste naar. En hetzelfde geldt dus voor de Britten. Toen wij een paar jaar geleden besloten om echt ons te gaan focussen op het Verenigd Koninkrijk, toen hebben we ook content, dus recepten daar specifiek voor toegevoegd aan het platform.
En waarom het Verenigd Koninkrijk? Want we zaten er een beetje over te grap in het begin. Nou, Bert en ik zijn allebei niet heel erg fan van die Britse keuken, maar waarom daar? Is het omdat het mooi is om dat land te veroveren of omdat er nog wel een markt te winnen is qua goede recepten, zou ik maar zeggen?
Ja, meerdere redenen. Kijk, Nederland zou je ook van zeggen. Ja, het is ook niet de meest spannende keuken.
Nee, zeker niet.
Maar dat biedt juist kansen. Want voor ons, als wij naar Spanje of Italië zouden gaan, of naar Frankrijk, ja, komt daar een Nederlands platform van origine ons even vertellen hoe wij moeten koken. Dat is ook best wel lastig. En die hebben zo'n sterke eetcultuur. En bij de Britten is dat juist, ja, daar is veel meer mogelijk. Daar staan ze veel meer open voor, nou ja, laat zeggen, de gemiddelde moderne westerse keuken. Ja. En wat je ook wel ziet is dat er echt wel veel verandert in het Verenigd Koninkrijk qua niveau van eten. Ja.
Ja, want we hebben het vaak over die Brexit gehad. Hoe staat die Britse economie er op dit moment voor? Zou het makkelijk kunnen zijn om daar nu zaken te doen? Of zeggen, ja, het is nog steeds best wel lastig?
Nou, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de sector waarin je zit. En de mate waarin Brexit daar regelgeving heeft toegevoegd. En de mate waarin je afhankelijk bent van hoe de economie draait. Maar de economie is niet geweldig. De Britten hebben een hardere klap dan wij bijvoorbeeld gehad van corona. Daarvoor liep het al minder. Je ziet eigenlijk dat investeringen sinds 2016 van het referendum, dat die eigenlijk al wat in zijn achteruit staan. Omdat iedereen toch heel erg denkt van ja, het VK, lastig, spannend. Daar moeten we misschien, als we een keuze hebben, kijken we even elders. En je ziet dat dat toch een beetje zijn uitwerking blijft hebben. Dus de Britse economie gaat minder hard. Afgelopen tijd ietsje sterker hersteld. Maar goed, ze kwamen dus ook van een dieper punt. Over het algemeen zie je dat de verwachting wel is van middellange termijn. Ja, het blijft gewoon een van de 10 grootste economieën ter wereld. Hè. We moeten ook niet te negatief over het VK doen. Het was toevallig deze week nog een studie die vanuit het VK zelf kwam. Dat moet er misschien wel even bijgezegd worden. Waarin gekeken werd naar lange termijn verwachtingen, waarin gezegd werd van ja, kijk, het VK zou ook best wel eens harder dan bijvoorbeeld Duitsland kunnen groeien. Als je over een termijn kijkt van de eerste 5 jaar moet je misschien niet meenemen, maar daarna wel. Dat is ook best logisch om te verwachten. Duitsland vergrijst bijvoorbeeld veel sterker, heeft veel meer van traditionele industrie afhankelijk. In het VK zit nog steeds een grote, sterke financiële sector, überhaupt sterke dienstensector. Dat is ook wel iets wat wel wat waard is. Dus je kan misschien erg denken dat je de put ingaat als je het over het VK hebt, maar tegelijkertijd moet je ook niet te negatief erover doen. Ja. Als eenmaal die Brexit-schokken wat uitgewerkt zijn, en vooral als er ook stabiele regelgeving ontstaat, dan is het zeker gewoon een hele aantrekkelijke markt om zaken mee te doen. En er zijn natuurlijk genoeg Nederlandse bedrijven die dat nog steeds doen, en terecht ook.
Zijn we helemaal gerustgesteld. Iets heel anders. We hebben het wel eens gehad over spraakverwarring, bijvoorbeeld als je met Vlamingen zaken doet.
Oh, ja.
Hoe zit dat eigenlijk in de keuken?
Oeh ja, in de keuken zijn er natuurlijk van origine heel veel Franse termen.
Ja.
Dus dat is wel fijn. Dat zie je ook in het Verenigd Koninkrijk terug. Een van de dingen die we wel hebben ondervonden, ook met het vertalen van alle recepten en alle kennisartikelen, is dat je in het Engels net iets minder specifieke termen hebt soms. Denk bijvoorbeeld aan roasting. Dat kan in het VK, is dat in de oven of in een pan of boven vuur. Dat kan allemaal. Maar in het Nederlands noemen we dat pangebakken of overgebakken, overgeroosterd. Ja, daar zit dan net zo'n nuanceverschil in. Dat is even interessant. Daar kun je dan even een discussie over hebben met oké, hoe pakken we dit aan? Ja.
Over verschillen gesproken.
Cultuurclash.
We zijn altijd heel erg benieuwd wat je grootste blunder is of het gekste dat je hebt meegemaakt. Kortom, wat is jouw cultuurclash? Ik zie je oog al helemaal glinsteren.
Ja, goeie. Ja. Nou, echte clash vind ik lastig. Maar wat ik zelf merk is dat ik als Nederlander heel direct ben. En ook wel heel snel ben in zaken doen. Dus als ik met mensen aan tafel zit en we weten beide waar we het over hebben, nou dan huppatee, we hebben het erover en klap erop en door. Ja, dat werkt niet in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb een aantal partijen waar ik al een aantal jaar mee bezig ben. En oké, daar is corona natuurlijk tussendoor gekomen. Dat maakt het nog iets lastiger. Maar waar ik echt al wel een band moet opbouwen en ook persoonlijk moet investeren. Ik weet de namen van de honden van deze mensen, weet je wel. De namen van de kinderen.
Is dat zo belangrijk, joh?
Ja, ik weet dat ze van rugby houden of van voetbal. En dat kost best wel wat extra investering in tijd en in aandacht. Ergens vind ik het ook wel iets moois hebben. Maar het duurt wel lang af en toe. Ja.
Dat is dus wel een goede tip. Als je gaat zaken doen daar, dan moet je echt de naam van het favoriete rugbyteam weten of
even
hoe de hond heet.
Ja, dat werkt echt voor je. En ook even, als je dan een kerstkaart schrijft, ook die hond daarop schrijven. Dat werkt echt voor je, ja.
Hey Bert, hebben die Britten over het algemeen ook meer te besteden? Gaan ze meer naar de restaurants, met andere woorden? Nou ja, je hebt ons net positiever beeld gegeven over die economie. Maar gaan ze uiteindelijk ook meer naar die restaurants toe?
Nou, dat valt op zich valt dat best tegen, hoor. Inkomens in het VK die liggen gemiddeld zeker niet geweldig hoog. Je hebt natuurlijk Londen, wat een bastion van rijkdom is. Maar daarbuiten zie je dat dat toch best snel weg hebt. En daar merk je ook dat, als je kijkt naar de traditionele pub in het VK, natuurlijk de hoeksteen van het dorp vaak. Je hoort dat daar veel van aan het vertrekken zijn. Dus het is wat dat betreft niet zo dat het een vetpot is voor de gemiddelde Brit. Dat er dus ook echt ook wel horeca zelfs aan het verdwijnen is daar.
Hoeveel pond vraag je eigenlijk daar? Is het ook 99 pond? Of?
Nee, 99 euro. En dat wordt dan automatisch omgerekend. Ja.
Dus dan niet 99 pond?
Nee, dus dat is iets minder. Ja.
Ja. En wat is het favoriete recept eigenlijk van de Brit op dit moment? Wat ze bij jou kunnen scoren?
Eentje die altijd bovenaan staat is fijn kruidenschuim. En dat is zo'n lekker luchtig schuimpje wat je op een visgerecht bijvoorbeeld serveert. Ja, ja.
Wat is jouw favoriete gerecht eigenlijk? Heb ik het er nog niet over gehad?
Nou, je zei net, Bert, de Italiaanse keuken. Als ik inderdaad in Europa kijk, Italiaans, Spaans vind ik ook wel heel fijn. Maar als ik ook nu kijk welke keukens dat er heel trendy zijn, vind ik Koreaans ook echt heel erg interessant.
Want wat is dan een typisch Koreaans gerecht?
Het zijn meer de smaken. Dus een kimchi bijvoorbeeld, hè, dat gefermenteerde kool, wat best wel pittig is. Ja, daar kun je echt wel een gerecht mee opspicen en een boost mee geven, ja.
Krijg je altijd wel honger van dit soort verhalen.
Het is ook een beetje lunchtijd misschien, ja.
Ja, en het is ook altijd zo'n tijd dat we gaan vooruitblikken. Dus hè, wat gaat 2024 brengen? Ik vroeg net aan Bert van wat gaat de horeca doen in 2024? Zie jij nog een bepaalde trend op het gebied van recepten?
Ik denk dat wat je bij ons ook heel erg ziet is dat... Kijk, wij bieden recepten aan in een modulaire vorm. En dat werkt ook heel goed als je met allergenen en dieetwensen te maken hebt. Dus als jij als chef een gerecht presenteert waar bijvoorbeeld een roomsaus in zit... of een bereiding van noten. Als je modulair denkt, dan kun je die bereiding er uithalen en een andere bereiding erin stoppen. En dat werkt wel heel fijn, want dat is wel een uitdaging die steeds meer voorkomt, ook voor chefs in de restaurants.
Wat voor 2024 voor jullie wordt dat het verder uitbouwen van de landen waar je zit? Of ben je al aan het kijken naar andere landen die je wil veroveren?
Nou, er valt voor ons nog genoeg te winnen in Vlaanderen zeker en in Verenigd Koninkrijk. En voor komend jaar wil ik wat nieuwe features gaan toevoegen aan het platform. Waardoor dat die recepten die we aanbieden, dat die nog meer waarde krijgen. En dat je die als chef nog makkelijker kunt inzetten. En uiteindelijk, ja, als je het hebt over het financiële stuk, dan wil ik ook een nieuw abonnementsmodel introduceren. Waardoor we ook kunnen gaan upsellen. Want uiteindelijk hebben we al best veel abonnees. Alleen op een gegeven moment wil je ze ook weer iets extra's bieden. En wil je daar ook meer aan kunnen verdienen.
Dit was Wereldveroveraars, waarin we hebben geleerd dat de Engelse keuken zo slecht nog niet is. En dat Bert Colijn voor geen meter kan koken. Ik dank mijn gasten Inge Meijs van Gastronomics en Bert Colijn, vriend van de show van ING. Volgende week dan zitten we in het nieuwe jaar uiteraard. En een nieuw jaar is ook een nieuw begin. Dat geldt ook voor dit programma. Wij komen namelijk terug met een nieuwe naam en een nieuwe opzet. Namelijk Wereldspelers. We hopen heel graag dat je dan weer naar ons luistert. Voor nu namens ons allemaal een fijne jaarwisseling en tot de volgende.
Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.